Gemeente vooraf een enkele afkondiging. De collectes die zijn voor de kerk, de kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas. En dan bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Dus kerk, emeritiekas en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is vanmorgen uit Handelingen 18. En daarvan de verzen 18 tot en met 28. Dus Handelingen 18. De verzen 18 tot en met 28. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 135 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Prijst de naam van uw God. S'Heere knechten, hier vergaart. En het derde vers, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Psalm 139, de volgende psalm, is een psalm van ontdekking, van verootmoediging. We zingen het 14e vers, dat is het laatste vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En als we onszelf beproeven, dan doen we dat met als richtsnoer de wet die God ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen verder uit Handelingen waar we vorige week gestopt zijn. Handelingen 18, vanaf het 18e vers. Handelingen 18, vanaf vers 18 tot en met 28. Paulus' terugkeer over Efeze naar Jeruzalem staat erboven. En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was in Korinthe, nam hij afscheid van de broeders en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië, nadat hij zijn hoofd in Kenchreën kaal geschoren had. Hij had namelijk een gelofte gedaan. En hij kwam in Efeze aan en liet hen daar achter. Maar zelf ging hij de synagoge binnen en ging in gesprek met de Joden. En toen ze hem vroegen langere tijd bij hen te blijven, stemde hij daar niet in toe. Maar hij nam afscheid van hen en zei: ik moet beslist het komende feest in Jeruzalem vieren. Maar ik zal bij u terugkeren als God het wil. En hij voer weg uit Efeze. En toen hij in Caesarea aangekomen was, ging hij naar Jeruzalem. En na de gemeente gegroet te hebben, ging hij naar Antiochië. En nadat hij daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatië en Frygië, en hij versterkte alle discipelen. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. En deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Tot zover. Wij willen samen de Heere danken en ook bidden. Dankzegging willen wij doen voor de geboorte van Martinus Hendrik, roepnaam Mart, zoontje van broeder en zuster van Rossum, van de Mozartdreef. Dankzegging willen we ervoor doen dat zuster van de Bovenkamp Vonk, van de Morgenster, weer thuis mocht komen. Ze is geopereerd aan haar rechteroog en tot hiertoe mocht het alles ook wel slagen. We zijn ook dankbaar dat zuster Dekker Schoeman weer thuis is in haar woning aan de Duivenwal. En wij willen voorbeden doen voor broeder Wim van de Lustgraaf van de Stadhouderlaan, man van onze zuster van de Lustgraaf. Hij werd met nierbekkenontsteking opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Wij willen voorbeden doen voor broeder Frans Gaasbeek, want hij ondergaat momenteel een bestralingskuur. En ook willen we aan de Heere opdragen zuster Annot Koenen van de Balk. Ze voelt haar krachten minder worden. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Dat we vanmorgen als gemeente weer samen zijn, dat heeft toch zijn diepe grond in het feit dat u deze dag voor uw dienst hebt afgezonderd, Heer. We hebben het weer gehoord vanuit uw heilige wet. U heeft de Sabbatdag gegeven. Een dag die herinnert aan uw eigen rusten, nadat u alles gemaakt had en geschapen. En nu mogen wij iedere week de zondag ontvangen, dag van uw opstanding. Dag waarop we mogen rusten van onze dagelijkse werken. Een dag waarop we toegerust mogen worden voor het leven met u. En we zeggen u naam dank, Heren, dat u ons iedere week weer opnieuw een rustdag geeft. En wat is het ook heilzaam om steeds weer opnieuw zo'n dag te ontvangen. Om niet helemaal op te gaan in de dingen van beneden. Maar om dan op zo'n dag weer bijzonder bepaald te worden bij de dingen van u. Die, als het erop aankomt, de dingen van beneden toch ver te boven gaan. Want de dingen van u hebben toch eeuwigheidswaarde. Heren, we danken u dat het zondag is. We danken u dat we als gemeente ook weer in alle rust bij elkaar mogen zijn, ook ongestoord. En we bidden om uw zegen, omdat we daar zo diep van afhankelijk zijn. We hebben een gedeelte gelezen uit Handelingen 18. En daar willen we zo meteen met elkaar over nadenken. Maar wat hebben we dan nodig dat u ons leidt in alle opzichten? Dat u ons leidt als we geroepen zijn om te verkondigen, om te spreken. Wilt u alles helder voor de aandacht brengen, maar ook geven, Heren, dat we de boodschap die erin ligt, voor ons hart en leven en ook voor ons dagelijks leven, dat we die boodschap kunnen verwoorden. Maar Heren, wilt u ook ons die geroepen zijn om het woord te ontvangen bijzonder zegenen. Opening van hart geven. Dat we het verstaan, dat de boodschap ons raken mag. Bemoedigen, vertroosten of vernieuwen en bekeren als dat misschien nodig is in ons leven. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest, Heren. En dan hebben we toch ook gezongen met elkaar. U bent het die schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig voor u knielen. En dan weten we ook uit uw woord, Heer, op andere plaatsen zegt u het ons toch ook toe. Ik zal hen zegenen in mijn bedehuis. Heren, daar pleiten we op die belofte. Wil rijk onder ons werken. Wilt u ons de leiding van uw Heilige Geest niet onthouden. En dat bidden we u alles, Heren, op grond van het werk van de Heer Jezus. Want in hem toch ligt uiteindelijk ook de grond voor de vervulling van iedere belofte. Samen willen wij uw grote naam bijzonder danken, Heren, voor het feit dat broeder en zuster van Rossum verheugd werden en dat ze opnieuw een kindje uit uw hand mochten ontvangen, hun zoontje Mart. En we zijn zo dankbaar, Heren, dat alles goed mag zijn met het kindje en ook met de moeder. Dan zijn we verwonderd over uw daden. En dan hebben we geen ander verlangen dan uw naam te verhogen, u groot te maken. Heren, u weet wat ook de zorgen en de moeite en het verdriet is in hun leven. En dat ze kort geleden toch ook een gevoelig verlies hebben geleden toen de moeder van Hester kwam te overlijden. Maar nu mag er vreugde zijn en nu mag er dat nieuwe leven zijn dat u in hun handen hebt gelegd. En wilt u hen ook bijzonder verder zegenen, Heren. Wilt u hen alles geven wat ze nodig hebben in de opvoeding van hun kinderen. We dragen ze van harte aan u op. Zijn dankbaar dat ook zuster Dekker Schoeman weer thuis mocht komen. Ze heeft een aantal weken moeten verkeren in het ziekenhuis en daarna in de Klinkenberg. Maar tot hiertoe heeft u alles wel gemaakt en mag ze weer in haar vertrouwde omgeving zijn. Daar is ze zo dankbaar voor. En we leggen ook haar in uw handen. Wilt u haar ook verder herstel geven en in alle opzichten nabij zijn? We zijn dankbaar, Heren, dat zuster van de Bovenkamp Vonk van de Morgenster, dat ze geopereerd kon worden aan haar rechteroog en dat alles wel mocht slagen. En wilt u verder ook herstel geven? Dat zijn we diep afhankelijk van uw zegen. We dragen haar en onze broeder, haar man, van harte aan uw zegenende handen op. We willen vanmorgen ook onze moeiten u bekendmaken, Heren. We doen voorbeden voor broeder Wim van de Lustgraaf, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis met een ontsteking. We zijn dankbaar dat het op dit moment weer wat beter met hem mag gaan. Maar u kent ook zijn omstandigheden. We dragen hem van harte aan u op. Gedenk hem in alle opzichten. Gedenk ook onze zuster, zijn vrouw Kobi. Gedenk ook de kinderen. We leggen ze in uw handen. Omring ze blijvend met uw trouwe zorg en liefde. Heren, wij willen samen ook voorbeden doen voor broeder Frans Gaasbeek. Onze broeder die op dit moment een bestralingskuur ondergaat. En u weet wat dat betekent. Dat het veel energie ook kost. We bidden om uw zegen over de behandeling. Wilt u hem nabij zijn, hem kracht geven en de behandeling bijzonder tot zegen voor hem doen zijn. Gedenk ook zijn vrouw, onze zuster. Gedenk ze samen, ze hebben heel wat te verwerken. We leggen ook hen in uw handen. Samen willen we ook vanmorgen voorbeden doen voor onze zuster Annot Koenen, onze op hoge leeftijd gekomen zuster. En ze voelt haar krachten wijken. Heere, wilt u haar veel zicht geven op uw liefde en genade in de Heere Jezus Christus. Uw liefde en genade die ons uitzicht bieden, die troost geven voor het leven, maar troost ook voor het sterven. Heere, als we in u geborgen zijn of als we op u onze hoop mogen vestigen, dan zijn we veilig en dan zal het uiteindelijk eeuwig goed komen. Gedenk onze zuster. En wilt u ook de familieleden die zo hartelijk met haar verbonden zijn, haar kinderen en haar kleinkinderen, bijzonder gedenken in uw gunst. Gedenk allen, heren, met zorg. Allen met verdriet. Allen die op wat voor manier dan ook moeite in hun leven ervaren. We dragen elkaar ook vanmorgen aan uw handen op. En zo komen we samen tot u, heren. En we belijden het ook vanmorgen, kunnen we geen rechten laten gelden. Aan het begin van de dienst hebben we de wet weer gehoord, de geboden weer beluisterd. We hebben gezongen of u ons doorgronden wilt. En of u ons een schadelijke weg die er bij ons kan zijn ook duidelijk maken wilt. En dan moeten we het eerlijk erkennen. We zijn zondige mensen. En we blijven afhankelijk van uw genade. Maar zie ons dan ook aan in uw genade, in de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon geopenbaard. Alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 33. Daarvan gaan we 3 versen zingen. Het 5e, het 6e en het 10e vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heeren mond. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand en houdt altoos kracht. En zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. We staan vanmorgen samen stil, gemeente, bij het gedeelte dat we gelezen hebben, Handelingen 18, en daarvan de verzen 18 tot en met 28. Wat er gebeurde in Efeze. En daarna zingen we uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. De laatste keer, gemeente, dat we met elkaar een gedeelte uit Handelingen hebben overdacht, ging het over Paulus in Korinthe. En we hebben erbij stilgestaan dat hij daar een echtpaar ontmoet heeft, Aquila en Priscilla. Mensen, gelovige mensen, die moesten vluchten uit Rome vandaan. En hij heeft daar een hele goede band mee opgebouwd, een goede geestelijke band ook en een vriendschapsband. En hij trok zelfs bij hen in huis en hij oefende met hen zelfs het gewone vak uit van tentenmaker. Paulus ontmoette in Korinthe Aquila en Priscilla. Paulus heeft daar in Korinthe 1,5 jaar mogen werken. Dat is best een hele poos. Als je zo ook dat leest in Handelingen, dan zeg je dat is toch een van de meest lange tijden waar hij ooit ergens geweest is. 1,5 jaar heeft hij daar de schriften geopend. De naam van de Heer Jezus verkondigd. Maar Paulus was altijd onderweg. Paulus was altijd op weg om op andere plaatsen ook weer de naam van de Heere te verkondigen. En dat lees je dan ook weer in het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar overdenken. Hij gaat uit Korinthe naar Efeze. Efeze is een plaats die wij natuurlijk wel kennen uit de Bijbel, omdat later ook de brief aan de Efeziërs geschreven is. Efeze. Dat ligt aan de kust van Klein-Azië. Vandaag zouden we zeggen de kust van Turkije. En als je nou van Korinthe naar Efeze wilt, dan kun je het beste dat gewoon over zee doen. Dan ben je er eigenlijk op het allersnelste. En zo heeft Paulus dat ook gedaan. Efeze. Daar gaan ze naartoe. En daar blijft hij dan verder ook weer niet. Dat zullen we zo meteen wel zien. Altijd maar weer onderweg. Altijd maar verder. Om het woord te verspreiden over de wereld. Uitbreiding van het koninkrijk. Dat was het doel van Paulus' werk. We willen vanmorgen dit gedeelte met elkaar overdenken, gemeente. En ik heb als thema gekozen uitbreiding van het koninkrijk naar Efeze. Uitbreiding van het koninkrijk naar Efeze. Paulus vertrekt weer uit Korinthe. 1,5 jaar, ik heb het u gezegd, heeft hij daar het woord verkondigd. Nou zou je kunnen denken dat hij klaar is, hè? Maar Paulus is natuurlijk niet klaar. In Korinthe is nog werk genoeg, hè? Als je later de brieven aan de Korintiërs leest, de eerste en de tweede, dan merk je dat er in de gemeente die daar ontstaan is, heel wat zaken spelen waar Paulus ook leiding aan moet geven. Dat er soms ook hele moeilijke dingen gebeurden. Dat er moeite waren, dat er problemen waren, dat er ook zonden waren. Nee, om zo te zeggen, het besluit om verder te gaan, dat komt niet daaruit voort dat het werk in Korinthe klaar zou zijn. Maar Paulus gaat uit Korinthe vertrekken na 1,5 jaar, omdat God dat wil. Het opmerkelijke is dat je steeds weer leest dat Paulus stond onder de leiding van de Heilige Geest. Ook als het ging om ergens naartoe te gaan of om ergens te blijven, de Heilige Geest heeft de apostel dat steeds heel duidelijk gemaakt. Soms door een visioen, door een gezicht. En soms dat Paulus dat van binnenuit heeft mogen ervaren. Maar Paulus' reisplan werd gemaakt boven. En dat is iets wat je in Handelingen steeds weer tegenkomt. En dat is ook een mooi gegeven. Het is uiteindelijk niet de apostel die het koninkrijk vestigt en uitbreidt. Het is uiteindelijk de Heilige Geest die het doet. Die daar wel mensen voor inschakelt en gebruikt. Maar het is uiteindelijk de Heilige Geest die het koninkrijk uitbreidt over de wereld. Paulus gaat Korinthe verlaten. En hij gaat niet alleen Korinthe verlaten, hij gaat heel Griekenland verlaten. En je leest dat het reisdoel, in vers 18, je leest dat het reisdoel Syrië is. En dan gaan onze gedachten natuurlijk meteen uit naar Syrië, dat land dat vandaag helaas ook zo vaak in de media wordt genoemd, omdat er zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar Syrië is hier in dit gedeelte de provincie Syrië. Dat is de Romeinse provincie Syrië. Dat is dat hele gebied ten oosten van Turkije. Daar valt ook Israël onder, het huidige Israël. Syria heette het. Daar wil hij naartoe. Hij vraagt dus of hij een vervoer mag krijgen van Korinthe naar Syrië, naar de oostkant, verder weg. En het uiteindelijke reisdoel van Paulus blijkt Jeruzalem te zijn. Want dat komt ook naar voren. Hij wil in Jeruzalem een van de jaarlijkse feesten meemaken. Welk van die feesten het is geweest, dat is niet duidelijk. Het kan het paasfeest zijn geweest, het kan het Pinksterfeest zijn geweest, maar dat is in vers 21 wel duidelijk. Hij wil een feest in Jeruzalem gaan meemaken. Dat is zijn diepste motivatie uiteindelijk, onder de leiding van Gods geest, zoals ik al zei, om te vertrekken. Paulus neemt afscheid van de gemeente in Korinthe, na anderhalf jaar. En onze kanttekenaren bij de Statenvertaling, die zeggen dan zo prachtig: hij zal dat niet gedaan hebben na orde op zaken te hebben gesteld. En als je daar even over nadenkt, wat wordt dan met die opmerking dat bedoeld? Hij zal de gemeente niet zonder leiding hebben achtergelaten. En naar alle waarschijnlijkheid zijn Silas en Timotheus aangesteld als opzieners over de gemeente daar in Korinthe. Silas en Timotheus, dat waren zijn medewerkers, zoals we weten. Paulus vertrekt van Korinthe naar het oosten. Hij neemt op zijn reis Aquila en Priscilla mee. Dat echtpaar waar we het net ook over hadden, waar hij zoveel steun aan heeft gehad. Een echtpaar dat hem opgevangen heeft. Een echtpaar waar hij zowel als het ging om de gewone dingen mee kon spreken, als waar hij ook mee kon spreken als het ging om de geestelijke zaken. Ik heb u de vorige keer ook gezegd dat Paulus, toen hij daar in Korinthe was, waarschijnlijk een hele moeilijke periode heeft gehad in zijn gemoedsleven, zijn geestelijk leven. Ik was bij u in angst, in vele beving en in zwakheid. Daar kun je dus de conclusie uittrekken dat Paulus, om zo te zeggen, door al de zorgen, door al de moeite, door alles wat hij meegemaakt had, dat hij, zoals wij dat wel eens tegen elkaar zeggen, dat we dan eigenlijk op zijn. Dat we dan eigenlijk aan het einde van onze krachten zijn. Dat we weer nieuwe krachten nodig hebben. Paulus heeft dat dus kennelijk ook in zijn leven ervaren. En toen heeft de Heere hem die Aquila en Priscilla doen ontmoet. Toen heeft de Heere hem dat echtpaar doen ontmoeten, waar hij zoveel steun aan had. Wat is dat toch geweldig? Als je om je heen mensen mag hebben die je kunnen steunen, die je kunnen bemoedigen, zeker als het in je leven soms eens wat moeilijker is. Mensen die je soms ook kunnen wijzen op dingen waar je zelf even geen zicht op hebt. Wat kun je soms zelf ook helemaal bezig zijn met al de moeite en de zorgen van je leven. Wat is het dan een zegen dat er dan eens een broeder of een zuster is die tegen je zegt, weet je wel dat de Heere er ook van af weet? En dat je ermee terecht kan aan zijn troon met al je zorg. Een Aquila en een Priscilla, ze zijn instrumenten in de hand van de Heere om Paulus te ondersteunen, juist in die moeitevolle tijd in zijn leven. En hij neemt ze mee op reis. Hij neemt ze mee vanuit Griekenland naar het oosten. En ik zei al, gemeente, en u moet dat vandaag als u tijd hebt ook nog maar even nakijken op de kaart. Ik zei al dat de kortste weg tussen Griekenland en tussen, zeg, Klein-Azië loopt via het water. En die kortste weg, die wordt ook gekozen. Paulus, samen met Aquila en Priscilla, ze gaan naar de havenstad die hen, waar ze de boot kunnen nemen naar het oosten. En die havenplaats, ik zei stad, maar het is eigenlijk meer een klein plaatsje. Die havenplaats die heet Kenchrea. Misschien wel eens van gehoord. Kenchrea. Ligt op een paar kilometer van Korinthe. En als ze daar dan komen, gemeente, dan gebeurt er iets wonderlijks. Iets opmerkelijks, moet ik zeggen. Niet zozeer wonderlijk als wel opmerkelijk. Want als ze daar dan zijn, dan schepen ze niet meteen in. Je zou dat verwacht hebben. We zijn in de haven. We zoeken een boot die ons kan brengen naar de overkant. Nee, wat gebeurt er? Paulus liet in Kenchrea zijn hoofdhaar afscheren, staat er. Want hij had een gelofte gedaan. Opmerkelijk. Een gelofte, wat is dat? Dat is eigenlijk iets wat je toezegt. Iets wat je aan de Heere belooft. Heere, als u mij beschermt, dan zal ik dat voor u doen. Dan zal ik dat offer aan u brengen. Een gelofte. In het Oude Testament wordt er heel vaak over geloften doen gesproken. Paulus heeft kennelijk ook een gelofte gedaan. En bij sommige geloften, daar waren ook bepaalde ceremonieën bij. Die waren daar vast aan gekoppeld. Het afscheren van het hoofdhaar hoorde bij het, bij de ceremonie van de gelofte van de Nazireër. Nou zult u zeggen, dat is iets wat ik eigenlijk niet weet. Wat is dat precies? Daar kunt u meer over lezen in nummer 6. De gelofte van de Nazireër. Een Nazireër mocht geen sterke drank drinken. Een Nazireër mocht zijn hoofdhaar niet afscheren. Een Nazireër was iemand die zich helemaal toewijdde aan de Heere. En als Paulus dan in Kenchrea zijn hoofdhaar afscheert en er staat, want hij had een gelofte gedaan, dan ligt het voor de hand om te denken dat hij dus een Nazireër gelofte heeft afgelegd. Dat hij zich toegewijd heeft aan de Heere. Mijn leven wil ik in dienst stellen van u. Niet meer in dienst stellen van mezelf, maar van u. Nou zullen we misschien vanmorgen zeggen, maar Paulus heeft dat natuurlijk altijd al gedaan, zich aan de Heere toewijden. Dat is zo. Heel zijn leven, na de bekering op de weg naar Damascus, is eigenlijk in dienst geweest van zijn koning en zijn zaligmaker. Je zou zeggen, die gelofte van toewijding, die heeft hij toch eigenlijk al gedaan een hele poos geleden. Maar toch wordt die gelofte herhaald. Toch doet hij opnieuw die Nazireër gelofte. Hij scheert zijn hoofdhaar af, want hij wil op die manier zeggen, Heere, ik wil mij toewijden aan u. Ik wil mij toewijden aan u met heel mijn leven. Waarom dat hoofdhaar afscheren? Nou, dat moest dan ook weer uiteindelijk geofferd worden in de tempel. Dat hoofdhaar dat groeit uit een mens. Dus als je nou iets wat uit je gegroeid is, als je dat dan verzamelt en dat op het altaar legt, dan geef je eigenlijk jezelf aan de Heere. Dus het was een ceremonie die hoorde bij de toewijding aan God. Maar het is toch opmerkelijk dat hij dat doet, daar in Kengreeën. Vlak voordat hij de boot ingaat, vlak voordat ze vertrekken naar de overkant. De kanttekenaren bij de Statenvertaling die denken dat Paulus dit gedaan heeft met het oog op de Joden. En dat hij aan de Joden zo heeft willen laten zien dat hij ernst maakte met de wet van God. Want dat was de beschuldiging die ze steeds tegen hem hadden. Deze man die brengt een andere leer dan de wet van God. Paulus wilde dan zo laten zien, ik houd mij aan de wetten van het Oude Testament. Maar persoonlijk vind ik dat niet zo'n hele goede verklaring. Ik zal u zeggen waarom. In de eerste plaats is dan het moment waarop hij dat doet toch wel een beetje vreemd. Hij staat voor de overtocht naar het oosten. Je zou dan hebben verwacht, als het echt om de Joden was gegaan, dat hij zo'n gelofte en alles wat erbij hoort, dat hij dat had gedaan in Thessalonica, in Berea of in Athene of in Korinthe. Nee, ik denk eigenlijk persoonlijk, gemeente, dat het er eigenlijk meer mee te maken heeft dat Paulus een hernieuwde toewijding aan de Heere heeft willen doen. Zo van, wij vertrekken nu uit Griekenland, wij vertrekken weer opnieuw uit Europa, we gaan naar het oosten, we betreden weer nieuw terrein en voordat wij dat nieuwe terrein betreden, heren, wil ik u nog eens een keer weer betuigen dat ik volkomen bereid ben om uw dienst te vervullen. Ik wil mij wijden aan u. In de geschiedenis van Israël in het Oude Testament kom je zoiets vaker tegen. Je moet er maar eens op letten, gemeente, dat als Israël heeft gezegd, wij willen de Heere dienen, dat je steeds weer momenten in de geschiedenis hebt waarin ze dat bevestigen. Jozua 24 is wat dat betreft daarin ook een heel duidelijk teken daarvan, bewijs daarvan. We noemen dat de vernieuwing van het verbond. Dus dat is dat je opnieuw bevestigt, dat je opnieuw zegt, Heere, mijn leven is toegewijd aan u. In Israëls geschiedenis was dat blijkbaar steeds weer nodig. En ook Paulus heeft het kennelijk steeds weer nodig geacht om het verbond te vernieuwen, om steeds weer opnieuw te zeggen, ik ben toegewijd aan u. En dan denk ik, en u voelt het al wel een beetje aan, dan denk ik dat wij vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen dat dat ook voor ons van geweldig groot belang is. Dat er steeds weer opnieuw momenten zijn waarop je je toewijdt aan de Heer. Als die momenten achterwege blijven, gemeente, dan zult u merken dat de strijd tegen de zonde in uw leven, dat die verslapt. U zult gaan merken dat u steeds toegefelijker wordt en dat u steeds minder moeite krijgt met dingen waar u vroeger wel moeite mee had. Als die momenten van hernieuwde toewijding in uw leven ontbreken, dan zult u gaan merken dat het gebedsleven ook steeds meer in het slop geraakt. U zult merken dat de vreugde en de liefde in uw leven om de Heere te dienen steeds meer en steeds meer dalen. Als de toewijding aan de Heere niet steeds vernieuwd wordt, zullen we gaan merken dat het uiteindelijk allemaal in de lauwe sfeer terechtkomt van, ach ja, we weten het eigenlijk niet meer zo goed. We dienen de Heere, maar het vuur is er wel uit. Een hernieuwde toewijding aan God. Wat is dat nou? En dan kun je zeggen, maar ik heb toch eens belijdenis mogen doen in mijn leven, dan zeg ik ja, dat is van geweldig belang. Maar als dat het enige is in je leven, dan is dat toch tekort. Die belijdenis die je hebt gedaan, die moet steeds vernieuwd worden. En die toewijding aan de Heer, die vindt plaats onder vier ogen. Die toewijding aan God, die vindt plaats onder vier ogen, daarmee bedoel ik de ogen van de Heer en jou. Die vindt plaats in die binnenkamer. Die vindt plaats daar waar jij stil bent voor de Heer, waar je handen vouwt, waar je leven openlegt. En waar je zegt, Heer, u weet wat er in mijn leven aan de orde is. En een element in die toewijding is ook altijd wat we gezongen hebben, Psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart. En zie of er ook een schadelijke weg bij mij is. Dat je zegt, Heere, ik leg mijn leven open voor u. En maakt u mij maar bekend waar de verkeerde dingen liggen. Dat ik dat mag belijden en daartegen kan gaan strijden. Maar in die verbondsvernieuwing onder vier ogen, daar komt dan ook weer opnieuw die belijdenis naar voren. Heere, ik en mijn huis, wij zullen u dienen. Daar mag dan ook weer naar voren komen wat dat lied ook eigenlijk zo prachtig verwoordt. Neem mijn leven, Heere, en laat het zijn toegewijd aan uw eer. We zingen het soms zo makkelijk, maar het moet ook onder vier ogen beleden worden voor het aangezicht van de Heere. Steeds weer opnieuw. Hoe vaak die verbondsvernieuwing moet plaatsvinden, dat is natuurlijk niet te zeggen. Maar ieder voelt wel aan dat er in zijn of haar leven een hernieuwde verbondsvernieuwing moet zijn van tijd tot tijd. Onder vier ogen, onder Gods aangezicht. Paulus heeft dat gedaan. In Kengreeën. En dan gaan ze samen in het schip naar de overkant. En dan komen ze in Efeze aan na verloop van tijd. Een belangrijke stad, ook weer een grote stad, ook weer een middelpunt van cultuur. Helaas ook een stad van zonde. Ik las ergens, ook in Efeze is er een vermenging van beschaving en grofheid. Van wijsheid en van dwaasheid. Van het prijzenswaardig tasten naar God. En ook van het duister bijgeloof. Efeze. Ook weer een stad met twee gezichten. Al eerder had Paulus in Efeze en ook in de andere steden op de westkust zo van Klein-Azië het evangelie willen verkondigen. Maar toen heeft de Heilige Geest het hem niet toegelaten. Maar nu laat de Heilige Geest het toe. Nu dringt de Heilige Geest hem er zelfs toe. En zo zien we dat hij daar ook in Efeze probeert om de mensen te overtuigen dat Jezus de Christus is. Hij gaat weer eerst naar de Joden, naar de synagogen. En hij probeert hen te overtuigen dat Jezus de Christus is. Hij probeert hen te laten zien vanuit de schriften. U verwacht een Messias die als koning verschijnt. Maar God heeft geopenbaard dat als de Messias komt, dat hij in de weg van lijden en van sterven en ook weer van opstanding zijn volk van zonden zal verlossen. En zo heeft hij het evangelie ook in Efeze verkondigd. En het heeft vrucht gedragen. Het is niet ledig tot God teruggekomen, dat woord. Zo is dat nooit gebeurd. Maar Paulus die kon daar in Efeze niet blijven. De mensen hebben gevraagd, wilt u nog een poos blijven? We willen meer onderwijs hebben. Paulus heeft gezegd, ik moet weer verder. Ik heb u net gezegd, ja, er is altijd weer een druk geweest. Er is bij hem altijd weer een druk geweest om verder te gaan. Dat evangelie moet verder, het koninkrijk moet uitgebreid worden. Onrustig was Paulus in dat opzicht. Gedreven door de geest. En hij blijft niet in Efeze, hij gaat verder. Hij gaat naar Jeruzalem. En ook in Jeruzalem is hij maar een poosje. Hij gaat weer verder naar Antiochië. Paulus vertrekt uit Efeze. Aquila en Priscilla die blijven. En er wordt ons in het laatste stukje van hoofdstuk 18 nog iets over deze Aquila en Priscilla verteld. En het is goed om daar ook nog even aandacht voor te hebben. Aquila en Priscilla, gemeente, die worden tot zegen voor een man die Apollos heet. Deze Apollos die komt, zo staat hier, uit Alexandrië. Alexandrië dat ligt in Egypte. Deze Apollos die wordt genoemd een heel welbespraakt man. En een man die ook denkkracht heeft, die de wijsgerige scholen doorlopen heeft. Een man van wie ook gezegd wordt dat hij machtig is in de schriften. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Machtig in de schriften. Hij weet wat de Heere in het Oude Testament heeft geopenbaard. Als dat nou van je gezegd kan worden, dat je machtig bent in de schriften. Dat is natuurlijk iets, gemeente, wat niet zomaar gebeurt. Er zijn wel eens mensen die denken van de geestelijke dingen die worden je zo gegeven. Maar nee, dat vergt onderzoek. Dat vergt, om zo te zeggen, inspanning. Deze Apollos die is machtig geworden in de schriften, omdat hij de schriften zo intensief onderzocht heeft. Wat is dat ook vandaag nodig, dat je de schriften onderzoekt, dat je ook meer en meer in die schriften gefundeerd raakt, dat je weet wat de Heere heeft geopenbaard, dan sta je ook veel minder bloot aan allerlei verleidingen en allerlei wind van leer. Dan weet je, dit is wat de Heere heeft geopenbaard. Machtig in de schriften. Apollos weet ook van de Heere Jezus. Hij weet dat Jezus de Christus is. Maar hij weet niet dat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is. Voor de zonden van wie in hem geloven. Hij weet ook niet dat de Heere Jezus weer opgestaan is uit de dood. Hij weet ook niet van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is heel wonderlijk. Hij weet van de Heere Jezus, maar hij weet ook heel veel dingen niet. Hij staat, om zo te zeggen, nog op het niveau van Johannes de Doper. Als Apollos op een sabbat voorgaat in de synagoge van Efeze, zijn Aquila en Priscilla ook in de kerk. En ze horen hoe of Apollos ook vanuit de schriften de Heere Jezus verkondigt. En daar zijn ze heel dankbaar voor. Maar ze horen, als hij daar zo preekt, dat hij ook hele wezenlijke dingen niet noemt. Namelijk over het lijden van de Heere en over zijn opstanding. Dat blijft allemaal achterwege. En dan na afloop van de dienst, dan praten ze met elkaar en dan nodigen Aquila en Priscilla Apollos bij hen thuis uit. En dan staat er zo mooi: en toen legden ze hem de weg van God nauwkeuriger uit. Wat is dat geweest? Nou, kun je wel indenken. Toen hebben ze hem verteld over de Heere Jezus, dat hij geleden heeft, dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven is, dat hij begraven werd, maar dat hij ook weer opgestaan is uit de doden, ten hemel gevaren is en zijn geest heeft uitgezonden. Al de heilsfeiten vanaf het kruis tot aan Pinksteren hebben ze hem mogen uitleggen. Als je daarover nadenkt, dan zeg je, wat is toch eigenlijk ook een hele mooie gang van zaken. Mooie trek in die geschiedenis. He, die Apollos, dat was een geleerd mens. Aquila en Priscilla waren tentenmakers, eenvoudige mensen. Maar die eenvoudige mensen, die leggen aan de geleerde Apollos het evangelie van de Heer Jezus uit. Aquila en Priscilla worden tot zegen voor Apollos. Mooi. Zo heb je dat in de geschiedenis ook wel vaker gehad, gemeente. Wij zijn christen gereformeerd en de christen gereformeerde kerken, die hebben hun achtergrond, hun ontstaan zelfs, in de afscheiding van 1834 in het noorden van Groningen, in Ulrum. Velen van ons kennen de geschiedenis wel, anderen misschien niet. Er was een predikant die heette Hendrik de Kok en die man die was vrijzinnig. En die wist niet, hij wist wel natuurlijk van de heilsfeiten, maar hij geloofde dat niet. Hij wist ook niet van zonde en genade af. Wat preekte die man? Die preekte van, nou ja, dat je goed je best moet doen. En dat wij mensen lief voor elkaar moeten wezen. En meer van dat soort dingen. Dat was eigenlijk zijn verkondiging. Maar de Heer Jezus als zaligmaker werd door hem niet verkondigd. Want hij kende de Heer Jezus niet als zaligmaker. En toen kwam hij op een goede dag. Toen kwam hij bij een gemeentelid. En dat was een eenvoudige schipper. Maar het was een van God geleerd mens. En toen zei die schipper, hij heette Klaas Kuiperga, die zei tegen hem, als je nou maar één nagelschraapsel moet toebrengen aan je zaligheid, dominee, dan gaan wij voor eeuwig verloren. En dat vond hij zo'n rare uitspraak, dat begreep hij niet. Maar hij ging erover nadenken. En toen ging, om zo te zeggen, langzaam maar zeker het licht in zijn leven op. Als wij maar één nagelschraapsel moeten toedoen aan onze zaligheid, is het voor eeuwig verloren. Met andere woorden, wij kunnen alleen uit genade behouden worden. We kunnen alleen maar op grond van het werk van de Heere Jezus zalig worden. Zijn werk is voor de volle 100% nodig om behouden te worden. En toen dominee de Kok dat ging verstaan, toen ging hij de institutie van Calvijn lezen. En toen ging die man een ander geestelijk leven krijgen. Ging die ook hele andere preken houden. En toen ging, om zo te zeggen, ook daar een geestelijke bloei en een geestelijke opwekking komen in Noord-Groningen. Die dan de afscheiding tot stand gebracht heeft. Hè? Heel opmerkelijk. Die oude schipper die van de universiteit komende dominee Hendrik de Kok de weg van God nauwkeuriger heeft mogen uitleggen. En een soortgelijk verhaal is ook te vertellen rond Abraham Kuiper. Dr. Abraham Kuiper, geweldig geleerd, maar hij kreeg in zijn eerste gemeente de weg van God ook nauwkeuriger uitgelegd door een eenvoudig gemeentelid, een zuster in zijn gemeente. En zo zie je wel vaker dat God die weggegaan is, dat hij eenvoudige mensen gebruikt heeft, hè, om geleerde mensen te onderwijzen. Geleerdheid, als het gaat om de dingen van de Heere, is niet het eerste, al is er geen enkele reden om geleerdheid te veronachtzamen. Er zijn ook kringen waar men zegt van, nou, er moet geen theologische opleiding zijn en voorgangers moeten geen goede universitaire opleiding hebben. Dat is denk ik niet de conclusie die je moet trekken. Maar wel is dit van belang. Dat je als mens van God geleerd moet zijn. Dat je de dingen waar het om gaat ook werkelijk in je eigen hart en leven moet leren verstaan. En dat moeten we allen, als we nou onder de kansel zijn of op de kansel staan, dat moeten we allen in ons leven leren. Genade voor onze zonde in de Heer Jezus Christus. Ik bedelaar en Hij de Koning, die mij vanuit zijn rijkdom beweldadigt. Apollos, Hij werd onderwezen door Aquila en Priscilla. En ik denk, gemeente, dat je daar ook dit wel als onderwijs uit mag halen. Wat is het van geweldig belang als de Heere ons onderwezen heeft. En wij zicht hebben mogen krijgen in ons leven op de rijkdom van de genade in Christus. Wat is dan van belang dat we dat ook delen. En dat we dat delen in de allereerste plaats met hen die heel dicht bij ons zijn, onze kinderen. Wat hebben onze jongeren vandaag de dag, onze kinderen vandaag de dag ook niet nodig. Dat we als een Aquila en een Priscilla voor hen zijn. Dat we hen de weg van God nauwkeuriger mogen uitleggen. Dat we hen mogen uitleggen waar het om gaat. Dat wij zondige mensen zijn. Dat de Heere Jezus gekomen is om alles voor zondaren te volbrengen. Dat we tot hem de toevlucht mogen nemen. En als we dat doen, dat de Heere ons dan genadig wil zijn. Als je dit gedeelte van vanmorgen zo overziet, dan zie je daar Paulus, je ziet Aquila, je ziet Priscilla, je ziet Apollos. Wat is het kenmerkende van al deze mensen? Hun toewijding aan de Heere. Hun verlangen, hun diepst verlangen om hun leven in dienst te stellen van het Koninkrijk van God. Hun leven speelt zich af op de aarde. Maar hun doel ligt eigenlijk verder. Het gaat om de vestiging van het Rijk van God. Wat een zegen. Als ook in ons leven de toewijding aan de Heere boven alles gaat. Amen. Laten we samen danken en bidden. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, Heere. En ook vanmorgen was er weer licht vanuit dat woord. En wilt u geven dat het werkelijk ons pad ook verlichten mag. En dat we het onderwijs wat erin ligt ook ter harte mogen nemen. Wat zijn uw wegen wonderlijk. U gaat verder, Heere, met de vestiging van uw koninkrijk. Wat er ook tegenin gaat. Wat het verzet ook inhoudt. U gaat door tot op de dag waarop uw rijk volkomen zal zijn. Maar heren, wat is het ook van belang dat wij in ons leven als een Aquila en als een Priscilla mogen zijn. En dat we, net als Paulus, ook steeds weer ons leven mogen toewijden aan u. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen ook uw woord in alle rust weer mochten ontvangen. Wilt u ons ook vanmiddag opnieuw bij elkaar brengen als gemeente en dan opnieuw onderwijzen vanuit dat rijke woord van u? Wilt u ons vergeven wat niet was naar uw wil? En zie ons aan en blijf ons aanzien, Heren, alleen in Hem, in wie alle zaligheid ligt, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij willen samen zingen tot slot uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk, de kerkelijke kas, de emeritiekas. En dan straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij vrede met u dragen, de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen.